Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze middag noemen. Schriftlezing is Lucas 12, vers 13 tot en met 39. We noemen Lucas 12, vers 13 tot en met 39. En we zingen psalm 49, vers 1. Psalm 49, vers 4 en 7. Psalm 39, vers 3 en 4. En psalm 73, vers 14. Schriftlezing is Lucas 12, vers 13 tot en met 39. En we zingen psalm 49, vers 1. Psalm 49, vers 4 en 7. Psalm 39, vers 3 en 4. En psalm 73, vers 14. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van God, de Vader, die zondaren zaligt, en in de naam van God, de Zoon, die het verlorene zoekt, en in de naam van God, de Heilige Geest, die het verdorvene vernieuwt. Amen. Zetten wij dit samen zijn voort om het ook aan te zingen van psalm 49 en daarvan het eerste vers. Gij volkenoord waar in de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm, komt luistert naar dit woord. Psalm 49, het eerste vers. schriftlezing voor dit middaguur kunt u vinden in Lucas 12 en daarvan de versen 13 tot en met 34. Ik noem u als de schriftlezing Lucas 12 vanaf vers 13 tot en met 34. Maar vooraf doen belijdenis met de kerk van alle tijden en plaatsen met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En een uit de schare zeide tot hem, Meester, zeg mijn broeder, dat hij met mij de erfenis delen. Maar hij zeide tot hem, Mens, wie heeft mij dan een rechter of scheidsman over uw lieden gesteld? En hij zeide tot hen, Zie toe en wacht u van de gierigheid, want het is niet in den overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. En hij zeide tot hen een gelijkenis en sprak, Eens rijken mensenland had wel gedragen. En hij overlegde bij zichzelf en zeggende, Wat zal ik doen? Want ik heb niets waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zeide, Dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En zal al daar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen, Ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en zijt vrolijk. Maar God zeide tot hem, Gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u eisen. En hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? Alzo is het met dien die zichzelf een schatten vergadert en niet rijk is in God. En hij zeide tot zijn discipelen, Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten zult, noch voor het lichaam waarmede gij u kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding. Aanmerk de raven, dat zij niet zaaien noch maaien, welke geen spijskamer noch schuur hebben. En God voedt dezelve, hoeveel gaat gij de vogels te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn, één el tot zijn lengte toedoen? Indien gij dan ook het minste niet kunt, wat zijt gij voor de andere dingen bezorgd? Aanmerk de leliën, hoe zij wassen, zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, ook Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest als één van deze. Indien nu God het gras dat heden op het veld is, en morgen in een oven geworpen wordt, alzo bekleed, hoeveel meer u, gij kleingelovigen? En gij lieden vraagt niet wat gij eten of wat gij drinken zult, en wees niet wankelmoedig, want al deze dingen zoeken de volken der wereld, maar uw Vader weet dat gij deze dingen behoeft. Maar zoekt het koninkrijk Gods, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Vrees niet, gij kleinkurigen, want het is uw vaders welbehagen, u lieden het koninkrijk te geven. Verkoopt hetgeen gij hebt en geeft almoes. Maakt u zelf een buidels die niet verouden, een schat die niet afneemt in de hemelen, waar de dief niet bij komt, noch de mot verderft. Want waar uw schat is, al daar zal ook uw hart zijn.
Verootmoedigen wij ons in gemeenschappelijk gebed, laat ons des Heeren aangezicht zoeken. Heere God des hemels en der aarde, zo brengt u ons ook aan de middag van deze nieuwe dag hier bijeen in uw bedehuis. Om nog andermaal uw woord te horen, om te horen wat de geest dat de gemeente van Vriezenveen te zeggen heeft. En dan bidden wij van u, of u ons onder het woord zou willen brengen, op en onder de kansel, of dat we onder het beslag zouden komen van het woord, maar dat ook onze gedachten gevangen geleid en gevangen genomen mochten worden onder uw woord. Want we zijn zo snel afgeleid en gericht op andere dingen, op zaken die geen nut doen. O Heere, bewaar ons er toch voor. Wil de duivel ook schelden, die is opgekomen als de trouwste kerkganger, om een goede zaad van het evangelie weg te nemen, opdat het niet vallen kan en sterven in de akker, om vruchten voor te brengen. O Heere, scheld de duivel, dat hij van ons vliet, dat hij geen kans zou krijgen om dat goede woord weg te nemen. En dan bidden we van u, of u ons deze middag zou willen gedenken, op en onder de kansel, of u opening zou willen geven bij u vandaan. Ja, of u ons hart wilt openen voor uw woord, dat het mag zijn een wel toebereide aarde, een wel toebereide akker, waarin het woord vrij mag vallen, waar het woord ook mag sterven en waar het woord ook mag wortelen, maar ook opwaarts vruchten geven van geloof en van bekering, opdat u daarin verheerlijkt zou mogen worden. Heere, wilt u zo dan dit middaguur in deze gemeente zijn met uw zegen, met uw geest, maar wilt u het ook doen op andere plaatsen, waar deze dag nog uw woord uitgaat, over het rond deze aarde in het bijzonder ook in Nederland, waar er nog zoveel plaatsen mogen zijn, waar uw woord gesneden mag worden, ook nog recht gesneden naar de zin en mening van uw woord. O Heere, we bidden dat al die middelen die aangewend mogen worden, dat ze mogen zijn tot zegen, tot uitbreiding van uw koninkrijk, maar juist ook tot afbraak van het rijk van de duivel, die alsmeer om zich heen grijpt, die ook weet dat hij een kleine tijd heeft, die ook zoveel listen heeft, ja, die zoekt om mensenzielen te vangen en te verslinden als een buit, als een prooi voor de hel. O Heere, wilt u dan in weerwil van alle machten, van de geestelijke boosheden in de lucht, uw koninkrijk komen te vestigen, ook in Nederland, ook waar het zo is in ons land, dat wij als land en volk al maar meer van u afgeweken zijn, en dat het nu zo is geworden dat wij zelf een zendingsland zijn geworden. Een land waar evangelisatie moet bedreven worden, omdat zoveel niet meer weten dat er een God is in de hemel die gediend wil worden. Och Heere, we bidden van u, of er nog eens beslag uit mag gaan ook van de gemeente, van de kerken, al dat er ook in Nederland een opleving, een waarachtige wederkeer, dat u de levende God mag komen. En Heere, dan schieten onze mensen handen tekort. Wij kunnen zo'n verandering niet werken, maar onze ogen zijn op u. Trek ons toch uit de macht der zonde, uit de macht van de duivel. Laat het toch niet toe dat we als land en volk al maar dieper in het slijk, in het moeras van de zonde wegzinken. Gedenk ook allen die over ons gesteld zijn, die gij op verantwoordelijke posten en posities geplaatst hebt. Gedenk in het bijzonder hen die nog voor uw woord en getuigenis durven en wensen uit te komen. Ook in 's lands vergaderzalen, in de kamers, in de provinciale staten, in de gemeenteraden en ook landelijk in de kamers. Ach Heer, u mag juist zulke mannen
willen aangouden met kracht van omhoog, om nog eens de bazuin aan de mond te zetten, tot de wet en de getuigenis, als het niet is naar dit woord. Het zal zijn dat ze geen dageraad zullen hebben. En wilt u dan boven al diegenen die nu nog met hand en tand zich tegen dat woord verzetten, die zich daartegen keren, zoals ook blijkt uit al die goddeloze wetten, de een naar de ander die wordt uitgevaardigd. Ach Heer, u kunt toch ook zulke mensen te sterk worden. Het is maar een wenkje van uw almacht en het zal anders worden. Heere, zou u ook dan zulke mensen willen grijpen, opdat we mochten horen van hartveranderende en vernieuwende genade ook daarin. O Heere, betonen dan nog dat u ons nog niet aan verlaten bent, maar dat u nog steeds de God bent die ook met ons nog van doen wilt hebben. O, gedenk ook ons vorstenhuis, u mag ook daar willen geven. Een wederkeer tot de God der Vaderen, waar u ook in het Oranjehuis in het verleden zo rijkelijk hebt gewoond en gewerkt. U mag ook daarop terug willen komen, opdat in de lijn der geslachten nog eens gezien mag worden, dat u ook een God bent van het verband. Heere, gedenk zo, ook daar in het bijzonder, waar de vervolging woedt op zoveel plaatsen deze aarde, waar het wel lijkt alsof de wereld in brand staat, waar er zoveel oorlogen, geruchten van oorlogen zijn, maar ook zoveel vervolging om des geloofs willen. Heer, u mag in het bijzonder diegenen die daaronder te lijden hebben nabij en goed willen zijn, en juist daar de kerk willen bouwen, en uw lieve nabijheid en gunst dat volk dat zucht onder de verdrukking willen betonen. Ach Heere, wilt u zo dan wereldwijd uw kerk bewaren in het midden der jaren en ook nog vermeerderen en verlevendigen. Heere, gedenk ook het oude bondsvolk Israël, dat volk van uw verkiezing. Zoudt u nog die belofte willen vervullen in uw woord, dat gans Israël zalig zal worden op uw tijd en op uw wijze, en dat we er iets van zien mochten, dat u een God bent van wonderen, die nog machtig bent om het deksel van Mozes van het aangezicht te lichten, om nog licht te geven in de Messias, in het evangelie, en om zelfs de meest verharde en goddelozen, om die nog te sterk te worden, naar Heere. Daar liggen toch nog beloften in uw woord. We mogen bidden om de vrede van Jeruzalem. Zoudt u dan willen schenken, waar er ook staat, dat ze mogen rouwklagen als met de rouwklagen over een enig geboren zoon en bitterlijk kermen, omdat die Christus de schriften mogen zien, opdat ze hem mogen zien die de Messias is, die niet nog komen moet, maar gekomen is. O, wilt u de plaats voor maken, ook bij het Joodse volk, het volk van uw verkiezing, de beminden om der vaderen wil, opdat zo de belofte van uw woord vervuld mogen worden. Heere, gedenk zo, alles wat op uw zegen wacht, wil ook gedenken. De dominee die u aan deze gemeente hebt verbonden, ook met allen die hem lief en dierbaar zijn, u mag ook hem tot een zegen willen stellen, ook in al het ambtelijke werk, ook in deze tijd, met catechisaties, met huisbezoeken. Ook de mannenbroeders van de kerkenraad wil ze aangorden met kracht, met vrijmoedigheid, om van u te getuigen, van u te spreken, en dat bovenal alles gezegend mag worden, dat het niet zal zijn tot verzwaring van het oordeel, maar dat het mag zijn tot nut, tot winst en tot eeuwig voordeel. O Heere, wij hebben veel te vragen en wij hebben niets te eisen, want u bent ons niets verplicht, maar ach, wil dan ook dit middaguur nog doen naar de grootheid van uw genade, van uw barmhartigheden, die vele zijn, om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen Psalm 49, vers 4 en 7. Vers 4. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan. En ook het zevende, schoon hij zich op deze aard in wellust baat. 4 en 7 van 49. Thank you.
Gemeente, de tekst voor de prediking voor dit middaguur kunt u vinden in uw voorgelezen schriftgedeelte, de versen 13 tot en met 21. Dat is de gelijkenis van de rijke dwaas. En we willen deze gelijkenis overdenken aan de hand van drie gedachten. In de eerste plaats, de aanleiding tot deze gelijkenis. In de tweede plaats, de inhoud van deze gelijkenis. En in de derde plaats, de strekking of de toepassing van deze gelijkenis. Allereerst dus de aanleiding, in de tweede plaats de inhoud en in de derde plaats de strekking. Aanleiding van deze gelijkenis. Gemeente, er is een Latijns gezegde van drie woorden van een zekere Plautus, een Romeinse dichter in de tweede helft van de derde eeuw voor Christus. En dat gezegde dat luidt als volgt: homo homini lupus. Wat zoveel betekent als: homo, dat betekent mens, en lupus betekent wolf. Homo homini lupus. De mens is de mens een wolf. Nou, ik denk dat die Romeinse dichter niet zo ver van de waarheid zat, dat hij er een goede kijk op had. Want dat is helaas de waarheid na de val in het bondshoofd Adam in het paradijs. De mens is de mens een wolf geworden. Als God hem niet verroet, dan kan hij uitbreken en nog andere dieren terechtkomen in de uitleving. Kijk, Gods kinderen hebben dat wel eens bij de inleving. Asaf, ik ben een groot beest bij u. Maar dan ook nog in de uitleving kunnen andere dieren terechtkomen, hoewel je naar Gods beeld geschapen bent. En is dat ook niet wat de catechismus zegt, dat de mens niet geneigd is om God lief te hebben en zijn naaste, maar dat hij geneigd is en God en de naaste te haten. Dat hij onbekwaam is tot enig goed en geneigd niet tot sommige boosheden, maar tot alle kwaad. Alle zaden van boosheid, goddeloosheid in het hart liggen. Er wordt geen mens goed geboren. Lieve kinderen, die zijn er niet. Dat is dat naïeve mensbeeld van de verlichting, van het humanisme, dat een mens goed geboren wordt als een blanco blad papier, zonder zonde. Nou, als dat toch waar was, wat zouden we hier op aarde een leven hebben als in het paradijs? Dan kun je alle gevangenissen wel dicht doen. Dan had je geen politie nodig en ook geen leger. Die kon je ook wel met verlof sturen voor onbepaalde tijd. Als dat toch eens waar was, dan hoefden de rechtbanken en alle advocaten geen overuren te draaien. Maar het is helaas wel waar, het is waar. De mens is de mens een wolf. En dat is dan in de wereld. Mensen die elkander lief gehad hebben. Oh, wat is het maar een dun laagje vernis. Die gaan dan elkaar bevechten voor de rechter. Elkaar voor recht slepen. En dan komt er zoveel haat uit. Nou, en in de godsdienst dan. In de godsdienst. Nou, daar is het niet anders. Daar is het niet anders. Alles wat je in de wereld vindt, dat vind je in de kerk ook en in de godsdienst ook. Alles. Daar is geen kwaad dat daar niet gepraktiseerd wordt. Dus we hoeven ook nergens van op te kijken wat dat betreft. Want daar is het ook ruzie en oneenigheid en ook twist en gekrakeel. En er komt ook verwijdering. Gemeente, zelfs Paulus en Barnabas, dat waren toch twee lieve kinderen en knechten, of niet? Maar die gingen nog van elkaar scheiden. Er kwam nog scheiding, oneenigheid tussen. Daar moeten we voor bewaard worden. Gemeente, de mens geneigt tot alle kwaad. Nou, en waarom zeg ik dat? Als achtergrond van wat er hier gaande is, bij een zo'n man uit de scharen, want die heeft ook ruzie en oneenigheid met zijn broeder. En het ging om een erfenis. En juist als het om een erfenis gaat, dan is de mens een lupus, een roofdier. Een roofdier. Als er wat te halen valt. En zo was het hier ook. Er waren twee broeders van hetzelfde huis. En die hadden slaande ruzie gekregen over een erfenis. En een uit de scharen zeide tot hem: meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. Dus er was een broeder, die had misschien alles voor zichzelf opgestreken. Die wilde niet delen, of hij wilde niet eerlijk delen. Zodat de andere partij zich verongelijkt voelde. En toen is hij naar de Heer Jezus gegaan. Want de Heer Jezus, die moest het oplossen. En toen heeft hij gezegd: meester, rabbi, zeg tot mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. Dat laat zien dat die man uit de scharen een bepaalde hoogachting voor de Heer Jezus gehad heeft. Want anders zou je hem die zaak nooit toevertrouwd hebben. Hij heeft gedacht: als de Heer Jezus daar nou eens een beslissend woord over spreekt, dan wordt de erfenis gedeeld. En dan wordt die eerlijk gedeeld. Dan zal het woord van Christus de doorslag geven. De Heer Jezus heeft gesproken als machthebbende. En niet als de schriftgeleerden en de fariseeën. Als de Heer sprak, dan was dat met gezag. Dan was er daarna niemand meer die opstond en nog sprak. Dan was het laatste woord gezegd. Dat was als Christus sprak. Dus dat is de persoon, de instantie geweest waar die man te raden moest gaan, dacht hij. Daarbij komt dat de Heer Jezus een grote kennis gehad heeft. Hij nam ook toe in kennis van de wet, ook de wet op het erfrecht. Hebt u dat ook, gemeente? Kennis van de wet op het erfrecht. En dan bedoel ik niet het Nederlandse burgerlijke rechtboek. Maar de wetten in Numeri, in Deuteronomium. Zijn die bekend? Of is dat niet belangrijk? Of is dat oud-testamentisch? Of doet dat er niet toe? De Heer Jezus is niet gekomen om de wet of de profeten te ontbinden. Maar hij is gekomen om die te vervullen. Er zal niet een jota, niet een titel van de wet op de aarde vallen. Die wet blijft gehandhaafd. Onveranderd gehandhaafd. Christus heeft die wet op het allervolmaaktst gekend. Hij was een rabbi als geen ander. Dus was een bekwame jurist. In die zin. Daarbij komt nog een eigenschap van de Heer Jezus, wie de Heer Jezus een nog bekwamere persoon maakt om hier recht te spreken, en dat is dit. De Heer Jezus was zonder zonde. Kijk, als een mens scheidsman of rechter moest zijn tussen twee partijen, nou, het zal een wonder zijn als dat niet misgaat. Want hij is zelf ook een mens. Een zondig mens. Maar de Heer Jezus was zonder zonde. Een betrouwbare, een oprechte, een rechtvaardige, die recht zou spreken en het recht zou handhaven. En zou het niet prachtig zijn als de Heer Jezus twee broeders, die mijlenver uit elkaar liggen, als hij die nou kon verzoenen en verbroederen en bij elkaar brengen. Dat zou toch een wonder wezen.
Wat zou niet mooi zijn als de Heer Jezus dat wilde doen. Nou, wat gaat de Heer doen? Wat zegt de Heer? Maar hij zeide tot hem: mens, wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over uw lieden gesteld? Met andere woorden, ik ben toch geen scheidsman of een rechter tussen mensen. Ik ben toch niet verplicht, ik ben toch niet verantwoordelijk om allerlei vetes, om allerlei zaken, om allerlei ruzies tussen mensen op te lossen. Wie heeft mij tot een rechter of een scheidsman aangesteld? Ik ben toch niet uit de hemel gekomen om met zulke zaken in te laten en te bemoeien. Gemeente, daar is Christus niet voor gekomen. En daar is de eerste les hier voor die man, maar net zo goed ook voor ons. Christus is niet gekomen met het doel om alle onderlinge probleempjes op te lossen. Maar hij is gekomen met een veel groter doel. Hij is gekomen om de oorlog tussen hemel en aarde, om die op te lossen. Hij is gekomen als de middelaar Gods en der mensen, om te staan tussen God en onze ziel. Hij is gekomen omdat er scheiding gekomen is tussen God en onze ziel. Dat een grote oneenigheid, verwijdering, een oneindige afstand ontstaan is tussen God en de ziel. En daarvoor is Christus uit de hemel gekomen. Daarvoor heeft hij de hemel verlaten en is hij naar de aarde gekomen, gemeente. Als middelaar Gods en der mensen. Maar we zijn allemaal mensen die in het paradijs God de rug en de nek hebben toegekeerd. De duivel zijn toegevallen met een vaste voornemen om nooit meer tot God de rug te keren. Om het erdoor te brengen in de wereld. We zijn alle rebels, opstandig, goddeloos geworden tegen God. En nou is het oorlog. Hebt u dat wel eens gevoeld, gemeente, dat het oorlog is tussen God en uw ziel? God kan u niet lief hebben. God moet de zonde haten en straffen. Het is oorlog. God is vertoond. God haat de zonde en God wil die straffen. God heeft een heilige wil om de zonden te straffen. En daarom is Christus gekomen als middelaar Gods en der mensen. Om de straf op zich te nemen die wij naar recht verdiend hadden, is hij gekomen als de middelaar Gods en der mensen. Om onder het verdoemende recht van God door te gaan. Om de vloek in zijn lichaam te dragen. Om de dood te dragen die hij niet verdiend had, die hij niet waard was. Maar om die op zich te nemen. En dat is het ambt van de middelaar. Dus de Heer Jezus heeft het verzoek afgewezen. De Heer Jezus heeft zich niet verplicht of verantwoordelijk gevoeld om die zaak op zich te nemen. Dat had anders ook niet gehoeven. Want daar is de Heer vrij in. Maar het was ook zijn taak niet. Het was ook zijn taak niet. De Heer Jezus had een andere taak hier op aarde. Het is zelfs zo, gemeente, dat de Heer Jezus gebogen heeft onder alle aardse rechters. Zelfs onder de Sanhedrin heeft hij gebogen. Nou, als er één goddeloze rechtbank was, dan was het de Sanhedrin. Dat was de synode met Caiaphas en Annas voorop. Dat waren de grootste schurken met witte gewaden. Die hebben de Heer Jezus veroordeeld ten onrechte. En Herodes en Pilatus net zo goed. Maar hij heeft zich niet verzet. Hij die naar recht op zijn strepen kon staan. Hij heeft zich niet verzet. Maar hij is gebogen onder het recht van God. Hij is niet gebogen voor de mens. Maar hij is gebogen onder het recht van God. Daar is hij voor gebogen. En toen heeft hij de straf aanvaard die hij niet verdiende. Was hij beladen met de vloekvonnis van al zijn volk en kerk. Dat is het eerste, de aanleiding van deze gelijkenis. Het tweede, dat is de inhoud. De inhoud. De Heer Jezus heeft dus niet dat verzoek van die man ingewilligd, heeft het naast zich neergelegd, maar hij heeft toch aan de andere kant ook die man niet onverrichte zaken zo weer naar huis gestuurd, maar de Heer heeft nog wat meegegeven. En dat is de gelijkenis. De Heer heeft willen meegeven hoe het aardse, hoe het materiële, hoe al het natuurlijke goederen, hoe we die recht moeten waarderen. Hoe we alle aardse zegeningen en weldaden zien moeten in het licht van God en van de naderende eeuwigheid. Dat heeft de Heer Jezus deze man willen voorhouden en net zo goed ook de scharen. En dan gebruikt de Heer Jezus daarvoor een gelijkenis. En een gelijkenis, dat is een beeld, dat is een verhaal uit het alledaagse gewone leven. En dat vonden mensen mooi. En ik denk nu nog, als de dominee een verhaaltje gaat vertellen, dan vinden mensen toch zo mooi, verhaaltjes. Nou, dat was in die tijd ook. En toen vertelde de Heer verhaaltjes. Gelijkenissen. Hij sprak door gelijkenis. En ook nu weer zou hij door gelijkenissen spreken. Maar weet u wat het is, gemeente, met de gelijkenissen en met die verhalen en met die beelden uit de alledaagse werkelijkheid? Ze werden niet verstaan, ze werden niet begrepen. De mensen gingen met een verhaal naar huis en ze trokken er geen lering uit. Ze vroegen niet, wat wil toch deze gelijkenis zeggen? Want we verstaan het niet. Ze vroegen niet om onderricht, om verder onderwijs. De discipelen vroegen het. En de Heer heeft gezegd, u is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan. Maar anderen is het niet gegeven. En tot hen spreek ik door gelijkenissen. Dan denken wij dat is om het makkelijk te maken. Dan kunnen wij het ook begrijpen. Maar wie dat denkt, die vergist zich. Want de Heer heeft gelijkenissen gesproken om het te verhullen. Om de waarheid te verhullen. Niet om het duidelijker te maken. Sluit een ogen en sluit een oren, heeft de Heer gezegd. Dat Jesaja gezegd heeft, ziende ziet, maar verstaat niet. En horende hoort, maar merkt niet op. Maak het hart deze volks vet. Dat ze niet horen en dat ze niet zien met hun ogen. En dat gebeurt nog. Dat is het oordeel der verharding. Er worden heel wat preken neergelegd zo in een jaar. En er wordt heel wat tegen u aangepreekt of niet. Er worden goede woorden gesproken. Er worden goede preken gehouden. Maar hoeveel zaad valt nou in een wel toebereide aarde, gemeente? En hoeveel zaad valt er bij de weg? En hoeveel zaad tussen de doornen en tussen de stenen? En het doet geen nut. Het raakt niet en het smaakt niet. En het doet geen kracht, tenminste zo lijkt het. Er wordt geen lering uitgetrokken. En de mensen blijven onveranderd en onbekeerd. Ze worden alsmaar onbekeerder. Hard. Dan word je geharnast. Met een harnas, met een panzer om je ziel. Waar niks meer doorheen komt. Dat is erg. Nou, dat heeft de Heer gezegd. Daarvoor zijn gelijkenissen. Dus we moeten gelijkenissen niet al te mooi vinden. Want als we geen lering uittrekken, dan zal een gelijkenis bijdragen tot verzwaring van je oordeel en van je gericht. En niettemin heeft de Heer met ruime hand dat woord gezaaid. Hij heeft het gezaaid onder de scharen. Hij heeft gesproken door gelijkenissen en zo ook hier. Een rijke mens land had wel gedragen. En hij overlegde bij zichzelf en zeggende, wat zal ik doen? Want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. Er was dus een rijkaard, een rijke mens, die blijkbaar geld en goederen genoeg had en die ook nog een vruchtbaar stuk land had. En dat landgoed, dat had wel gedragen. Je kan ervan uitgaan dat het nog nooit zo goed gedragen had dan juist nu. Dat het nog nooit zo vruchtbaar geweest was. Dat nog nooit zoveel inkomsten van het veld gehaald konden worden. En hij overlegde bij zichzelf. Hij ging nadenken. Hij ging raad houden met zichzelf. En wat dacht hij? Wat zal ik doen? Wat zal ik doen? Gemeente, wat nog veel belangrijker is, dat is wat die man niet denkt. Wat hij niet denkt. Weet u wat hij niet denkt? Hij denkt niet aan God. Hij denkt niet aan God. Als een mens God mag dienen met heel zijn verstand en hij wordt gezegend en hij krijgt voorspoed, dan gaat hij aan God denken. Dan gaat hij aan God denken. Dan komt hij ermee bij God uit. Dan gaat hij de Heere wil hij dienen. En de Heere wil hij lief hebben als dank. Nou kun je dat bij deze man ook lezen. Gemeente, er is geen enkele gedachte die bij hem opkomt wat over God gaat. En misschien dat die man ook wel naar de synagoge ging en ook wel naar de tempel. En dat hij ook besneden was, dus dat een godsdienstig mens was. Maar in ieder geval, in de praktijk van zijn leven en van zijn gedachten, waar we nu een inkijk in krijgen, in de gedachten van die man, speelde God geen enkele rol. Het was een praktische atheïst. En zo kan het zijn, gemeente, dat je godsdienstig bent. Maar als God geen rol speelt in onze gedachten, als hij niet leeft in ons hart, als we niet gedurig aan God denken, in alle omstandigheden, maar zeker ook als God ons zegent met voorspoed, dan is het zonde. Dan is het zonde. Nou, die eerstelingen moeten brengen in de tempel om God te danken. Ik zal uw naam met dank erkentenis, maar er is geen enkele gedachte aan God. Gemeente, er is ook geen enkele gedachte aan de naaste. Het was een man die alleen maar dacht aan zichzelf. Hij zegt, wat zal ik doen? Want mijn land heeft wel gedragen. En er zijn zoveel inkomsten. En er is zoveel binnengekomen. Wat moet ik ermee? Ik kan het niet bergen in één schuur. Wat zal ik met al dat goed doen? Ja, dan moet je het wegbrengen. Wegbrengen. Ja, dan moet je het wegbrengen. Bij je naaste die gebrek lijdt, die sterft van honger. Daar moet je het brengen. Want je hoeft alles niet op te potten en voor jezelf te houden. Dan kun je het aan je naaste geven. Wie zich den armen ontfermt, leent den Heere. Dan moet je over de armen ontfermen. Als je zoveel hebt dat je niet meer weet waar je ermee heen moet, nou, dan kun je het toch daar brengen waar het nodig is. Gemeente, deze man die zegt, ik ga uitbreiden, ik ga uitbreiden. Ik ga schuren afbreken en ik ga nog grotere bouwen. We gaan uitbreiden. Hij zeide, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En zal al daar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. Gemeente, als je goed leest, dan kun je lezen dat hij zegt, het zijn mijn schuren, het is mijn gewas, het zijn mijn vruchten, mijn goederen. Iedere keer dat woordje mijn, het is van mij, bezittelijk voornaamwoord, het is van mij. Laat de hebzucht zien. Hebzucht, het is van mij. Man, er is niks van je bij. Vee op duizend bergen, het is van God. Nee, het is van mij. Het is van mij. Ik heb het. En ik zal grotere schuren bouwen. Ik. Nou, dan ben je een egoïst. Alleen maar leeft voor eigen ik. Ik dit en ik dat. En dan ga ik proviant opleggen voor de toekomst. Dan kan ik er nog jaren van leven. En die man had geld zat, was rijk genoeg. Hij hoefde dat allemaal niet op te potten, maar hij deed het toch. Want hij wilde lekkerlijk van leven. Hij zegt, en ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, zijt vrolijk. Neem rust, niet werken, op vakantie. En eten en drinken en vrolijk zijn en lol maken. En een gezellig hebben. En ik kan nog jaren vooruit. Nou, wat een leven. Niet? Dat is nou het leven van de wereld. Die hebben geen ander geluk. Dan dat geluk van deze aarde. Rust nemen, eten, drinken. En zomaar door, en zomaar door. Het kan nog jaren vooruit. Gemeente, de Heer Jezus noemt deze man een dwaas, een dwaas. Dat wil zeggen iemand die onverstandig is, die geestelijk geen verstand heeft. Het is een dwaas die vol is van allerlei dwaasheden, die vol onverstand is. En één onverstand, één dwaasheid is dit, dat hij zegt, voor vele jaren, voor vele jaren. Ik kan nog jaren vooruit. Als hij nu geleefd had, dan zat hij al met zijn gedachten in 2020. Ja, bij een dag zeker, gemeente, van je leven. Kun je dat zeggen? Ik kan nog jaren, dat weet je toch niet? We weten niet eens of we deze dag nog ten einde zullen brengen. Dat weten we niet. We weten één ding wel. Dat de mens kort is vandaag. Dat hij sterfelijk is, vergankelijk door de zonde. En wordt snellijk afgesneden, snellijk. En wij vliegen daarheen. We vliegen daarheen. We vliegen door de tijd naar onze eeuwige bestemming. Dan moet je niet denken, ik heb nog jaren de tijd. En zeker jongeren, die denken dat. Die denken, ik kan nog wel leven. Ik heb nog een leven voor me. Ik kan nog oud worden. En de mensen worden zo oud tegenwoordig. Ik kan nog wel 100 worden. Ja, vergeet u niet, gemeente. Want het wordt snellijk afgesneden. En wij vliegen daarheen. Van het leven na paradijs geldt dat het maar een ogenblik is, een gedachte. De dichter van Psalm 39 zegt, een handbreed is mijn tijd gesteld. Ja, mijn leeftijd is als niets voor u. Een gedachte, een nachtwaak. Het is niets, het is een damp die voor een korte tijd gezien wordt. En ze is niet meer. En van al het schone, van al het mooie van het mensenleven, daar blijft niets van over. Gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. Maar als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer. En haar plaats kent haar niet meer. Er komt een andere generatie, er komt een volgend geslacht. Dat het vorige geslacht vergeten is en het niet meer gedenkt. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Maar God zeide tot hem, gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afwijzen. En degeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? Of je daarmee rekent of niet. Gedacht nog jaren te gaan. Maar in deze nacht zal men uw ziel van u afwijzen, gemeente. Als het vannacht is, kan het dan. En dan als een dwaas geleefd hebt, dan sterf je ook als een dwaas. In deze nacht er niet mee gerekend. Nooit gedacht aan dood, graf en eeuwigheid. Nooit voorbereid op de naderende godsontmoeting. Dat niet gedacht. En toen plotseling, in deze nacht. Er volgen geen jaren meer. Er volgen geen dagen meer. Deze nacht, deze nacht. In deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. Van u afeisen. En hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn, gemeente. Dan sta je voor God. Voor de Almachtige, voor de Allerhoogste. En dan zal God ieder werk in een gericht brengen. Dan gaan de boeken open. Wat je hier op aarde nog verborgen kunt houden. Een mens die heeft maar een beperkt en kort geheugen. En vooral zijn zonden. Hij is geneigd om die te vergeten. Om die weg te stoppen. Ziezo, daar denk ik niet meer aan. Maar dan worden ze geopenbaard. God zal ze ordentelijk voor ogen stellen. In orde verhalen. Eén voor één. Naar plaats, naar tijd, naar omstandigheden. In welke positie je die zonde gedaan hebt. Die zondige daad, die gedachte. Die enkele gedachte. Die voor kinderspel en tijdverdrijf hebt gehouden. Maar God zal hem openbaren. Als de boeken geopend worden. Het boek van Gods alwetendheid. Het boek van je geheugen. Het boek van je geweten. En God die zonden ordentelijk voor ogen stelt. Een gedagvaard wordt de rechterstoel van Christus. Iedere gedachte. En alles wat je gesproken hebt, elk ijdel woord. God zal ieder werk in een gericht brengen. En wat denkt u daar, gemeente? Hij daar de rekening van krijgt. Wat denkt u dan? Betaal mij wat geschuldigd zijt. Eén zonde is al genoeg om je voor eeuwig te verdoemen. Eén zonde. Hoe zal dan het oordeel zijn, gemeente, als je geen borg hebt en geen zaligmaker en niet verzoend bent? Er is geen bloed gestreken aan de deur van je ziel. Er is geen bloed toegepast. Je hebt nooit gevoeld de behoefte aan een borg, aan een zaligmaker. Dan sta je naakt voor God, naakt en geopend en je hebt niets. Dan moet je alles op aarde achterlaten. Al je goederen en al het geld wat je verzameld hebt. Je kan het niet meenemen. Je kan het niet meenemen. Je moet het achterlaten. En je kan er niets mee betalen. Je kan er geen enkele zonde, geen enkele schuld mee aflossen bij God. Dan sta je naakt en je hebt niks. Daarom gemeente, dat moet je weten. Waar je schuld gebleven is. En of je zonden verzond zijn. En of Christus je strafleidende borg is geworden. Maar je zult uitgeschud en naakt voor de Heere staan. Met de ogen. Voor de ogen van degene met welke wij te doen hebben. Job die zegt. Naakt ben ik uit mijn moeder gekomen. En naakt zal ik daarheen wederkeren. Naakt. Uitgeschud en uitgestroopt. Daar sta je voor de rechter. En dan geldt er maar één ding. Het bloed van Christus. Dat wast en reinigt van alle zonden. Maar buiten dat bloed, waar hij geen bloed zal zien, daar zal de verderfengel niet voorbij gaan. Gemeente, we gaan eerst zingen uit Psalm 39... En daarvan het derde en het vierde vers, vers 3. O Heer, ontdek mijn leven zijnd aan mij. En ook een vierde, gaat niet de mens als in een beeld daarheen. 3 en 4 van 39.
Gemeente, de strekking van de gelijkenis. De Heer Jezus zegt, zie toe en wacht u van de gierigheid. Want het is niet in de overvloed gedegen dat iemand leeft uit zijn goederen. Dus wacht u, hoed u voor gierigheid en hebzuchtigheid. Dat hij alles uit het leven wilt halen wat erin zit. Dat hij altijd grijpt naar meer. En dat je nooit genoeg hebt. Dat is hebzuchtigheid, dat is gierigheid. Dan moet je alles hebben. En je hebt nooit genoeg. Wacht u. Voor dezelfde houding als de bloedzuiger. De bloedzuiger. Die doet ook maar één ding. Die doet maar één ding. Die zegt geef, geef, geef. En het is nooit genoeg. Hij moet alsmaar meer hebben. En ben bloedzuiger. Dan zegt Salomo. Die altijd geef, geef, geef. En het is nooit, nooit genoeg. Die man had al zoveel geld. En hij moest nog meer hebben. Hij moest doorgroeien. Net als in Nederland. Het is nooit genoeg. We moesten meer een economie hebben van een genoeg. Maar het is nooit genoeg. Nee, we moeten doorgroeien. Nog meer winstcijfers. En er moet nog meer zijn om uit te delen. We hebben nooit genoeg. We moeten nog meer hebben. We gaan oude schuren slopen. Die zijn niet goed genoeg. Modernere schuren. Met meer capaciteit. Schaalvergroting. We moeten meetellen in de wereld. Dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken. Grotere bouwen. Nou, de Heer zegt. Wacht u. Want het is niet in de overvloed gelegen. Dat iemand leeft uit zijn goederen. De Heer wil zeggen. Dat is het allemaal niet. Dat is het allemaal niet. Dat is na het jagen van wind, van lucht, van leegte. Dan zul je arme lege hart niet mee vervullen. Met de kapitaal op de bank en de kapitaal in de schuur. Dat zal niet helpen. Daar zul je niet gelukkig van worden. Dat is het niet. Het is niet in de overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. Het is niet steeds op vakantie gaan en eten en drinken en vrolijk zijn. En lekker leven op de aarde. Dat is het allemaal niet. Als dat allemaal is, dan ben je nameloos, arm, ellendig. Zonder God, zonder hoop in de wereld. En straks ook in de toekomst. Dan ben je een dwaas. Hoeveel geld je ook hebt of hoe weinig. Maar dan ben je een dwaas. Die nergens anders mee rekening houdt. En nooit vergenoegd bent. Nooit vergenoegd in het tegenwoordige. Weet u wat het moest zijn, gemeente? Je moest nooit vergenoegd zijn met het aardse. En heilig ontevreden, ontevreden over al het aardse. Net zolang dat je vergenoegd bent in God. Dat je tevreden bent met het lam. Dat is het. Met het lam. Dat je tevreden bent met het lam. Dat je verzoend wordt door het bloed van Christus. Maar dat is de ware rijkdom en al het andere. Dat is het allemaal niet. Dat is enkel dwaasheid om dat na te jagen. En dan voor God verschijnen en aan de rekening. Gemeente, ik heb het net al gezegd. Dan gaan de boeken geopend. Dan krijgt u een rekening die u niet betalen kunt. Omdat er niet betaald is. Er is niet betaald. Er is geen verzoening plaatsgevonden. U bent onbekeerd, onverzoend. En u moet zo ook als kerkmens vallen. In de handen van de levende God die ten allen dagen toont en oordeelt tegen de zonde. Dat zal vreselijk zijn. Zal vreselijk zijn om zo te vallen in de handen van de levende God. Gemeente, de Heer die zegt vanmiddag tegen Vriezenveen. Wees toch geen dwaas. Wees toch geen zot of een zot in. Denk nou eens aan de toekomst en niet alleen hier op de aarde, aan de aardse toekomst om de tijd door te komen. Maar zie nou eens verder, zie nou eens op de eeuwige toekomst.
Denk nu eens aan de naderende godsontmoeting, aan de rechterstoel van Christus. Want u weet niet in welke nacht of in welke dag de Heer uw ziel van uw hand zal afwijzen. En dan sta je voor God, gemeente, wat is een dwaas? Een dwaas, dat is iemand die niet nadenkt. Een dwaas, die leeft zomaar raak. Die handelt niet met verstand. Nou, geestelijk een dwaas, dat is iemand wie niet vooruit ziet, wie niet vooruitblikt, wie niet voorbereid is, net als de dwaze maagden. Die hadden geen reserveolie. Die hadden alleen maar voor een poosje. En toen kwam de bruidegom en toen hadden ze geen olie. Toen hadden ze geen olie. Dat is nou een dwaas. Die denkt niet in voren. Want dan moet je wel voorraad hebben. Geestelijke voorraad moet je hebben. Dat de lampen brandende zijn als hij komt, gemeente. En anders zul je sterven als een rijke dwaas, ook al heb je groot verstand. Want dat kan, dat de Heer je gezegend heeft, niet alleen met een hoop geld en goed. Maar dat je ook nog een groot intellectueel bent, dat je verstand gekregen hebt van de Heer. Dat je grote gaven hebt en capaciteiten. Nou, dat is prachtig als de Heer je dat geschonken heeft, maar als je dat aan gehad hebt en je hebt met de verstand de Heer niet bedoeld en niet gediend, maar alleen maar voor jezelf geleefd, dan zal straks wat zijn, hoor. Dan zal wat zijn. Dan ben je dubbel verantwoordelijk. Dan heb je dubbele verantwoording met een groot verstand. Dan kun je een groot verstand gehad hebben en toch het beginsel van de ware wijsheid niet gekend. Want wat is dat, de ware wijsheid? De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. Dat is het beginsel. Dat is het rechte beginsel. God te vrezen als het allerhoogst en eeuwig goed. Dat is het eerste principe van echte wijsheid. En anders vergadert de mens zich schatten. En dan gaat hij sterven als die rijke man. Als de rijke man. Die man die kwam te sterven, hij werd begraven. Hij sloeg zijn ogen op in de vlammen, zijnde in de pijn. En niet een druppel water tot verkoeling van zijn tong. En hij zag Lazarus van verre, van verre. En hij kon er niet bij. Hij kon er niet bij, want er was een afstand. Er was een kloven gevestigd. Tussen hem en tussen Lazarus, die vertroost werd in de schoot van Abraham. Kon niet ongedaan gemaakt worden. Kon niet meer veranderen. De bestemming was bereikt. Kon niet ongedaan gemaakt worden. Gemeente, wat hier nog kan, dat kan straks niet meer. Je kan hier een brede weghoudende zijn. En dat zijn de meesten. Maar je kan nog op de smalle weg komen. Dat kan nog. Dat kan vandaag nog. Maar straks, dan kun je niet meer overstappen. En een oneindige kloven gevestigd tussen die twee plaatsen. Daarom, gemeente, bent u nou rijk in God? Weet u nou van de toepassing van het bloed? Dan zal het aan je leven te merken zijn. Dan zijn de uitgangen naar boven. Want waar uw schat is, al daar zal ook uw hart zijn. Dan kun je gerichtheid op de dingen van God. Dan trek je hart naar boven. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn hart en mijn vlees roepen uit met een sterk verlangen. Gemeente, en anders ben je hopeloos verslaafd aan deze wereld en meer niet. Dan trek je alleen maar naar de platte aarde en meer niet. En heb je verder niets. Dan jaagt de mens zijn hele leven door de tijd heen. En dat loopt op één grote teleurstelling uit. Dat was zo'n teleurstelling, dat begint al in de tijd.
Dan krijg je al te maken met alle tijdelijke straffen der zonde. Dan komen de lichamelijke mankementen en geestelijk bij het ouder worden. De aftakeling, de afbraak, van steen tot steen afgebroken. Daarbovenop alle psychische noden, alle ellende. En dat is nog niets. Dat zijn nog maar speldenprikjes vergeleken bij wat dan volgt. Bij de eeuwige pijn. Wat dan nog volgt. Daar is de diepste smart, de grootste pijn op aarde, niets bij vergeleken. Gemeente, ik wilde wel dat u daar een vankje van voelen kon. Een vankje maar. Om je schrik aan te jagen. Want ik ben bang dat de meesten ook niet geloven dat er een hel is. Hoe komt u daarbij, prediker? Nou, als je dat zou geloven, je zou geen ogenblikje rust meer hebben. Werkelijk niet. Je zou geen ogenblik rust meer hebben. Je zou de kalk uit de wand krabben. Als je er iets van geloofde. Dan zou je zoeken om met God verzoend te worden. Je zou naar God vragen. Je zou zeggen, mijn zielen, doorziet u lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Kan ik nog bekeerd? Kan ik nog met God verzoend worden? Wat moet ik doen om zalig te worden? Is er voor mij nog doen aan? Je zou vrezen en aan God vragen, gemeente. En voor dat bekommerde volk. Voor dat ontwaakte volk. Wat uit de slaap, de doodslaap, de geruste is ontwaakt. Die mag nou ook het evangelie bediend worden. Die mogen licht krijgen op het evangelie. En weten wat nou evangelie is. Dat de Heere zegt. Dat de Heere zegt. Nou, voor zulke ellendigen. Voor zulke rampzaligen. Die vrezen dat ze naar recht verloren moeten gaan. Daar heb ik nou mijn zoon voor gezonden. Daarvoor is Christus naar deze aarde gekomen. Daarvoor heeft hij die diepe buiging onder het recht van God willen maken. Is hij arm? Is hij rampzalig? Is hij een hellewicht geworden? Heeft hij in de toornen Gods gehangen tussen hemel en aarde? Die verachte fakkel, Jezus van Nazareth, de Galileër. Daar heeft hij gehangen. Daar heeft hij gekropen als een worm en geen man. Een spot en smaad van mensen. Om dat volk. Om ze schatrijk te maken. Gemeente daarom. En dat heeft Christus ervoor overgaat. Dat is nou het evangelie. En weet u wat het nou is met een bekommerd mens. Die nou afgesneden is in zichzelf. Die kan er niet bij. Die kan het niet geloven. Een ander kan zo aanpakken en geloven. En die denkt dat hij het lek boven water heeft. Maar dat volk, dat kan het niet meer. Die kunnen er niet bij. Die kunnen er niet bij. Waarom dan niet? Omdat ze alle krediet is afgenomen. Omdat ze ganzen al zijn afgesneden in zichzelf. Omdat ze onder de vloek zijn gekomen. Omdat ze ja gezegd hebben op het oordeel. En daarom denken ze dat het niet meer kan. Maar dan moet er licht opgaan. Dan moet het licht van het evangelie opgaan. De schellen van de ogen vallen. Dat Christus nou juist voor de zulken, voor zulke ellendelingen gekomen is. Voor de armsten, voor de grootsten der zondaren. Dat hij daar nou zijn bloed voor over gehad heeft. Dat hij daarvoor geofferd is als een offerlam. Dat hij daarvoor wilde sterven. Dat moet geopenbaard worden, gemeente. Want de kerk kan er niet bij. De kerk heeft geen geloof. Ze kan er niet bij. Ze heeft geen armen om het te omhelzen. En ze heeft geen handen. De handen zijn te kort. Kunnen er niet bij. Maar als de Heere nou krediet geeft. En je krijgt geschonken bij God vandaan. Dan wordt het onmogelijk om het niet te geloven. Dan krijg je zoveel krediet. En zoveel vertrouwen op God. Dan ga je het onmogelijke en het ongelooflijke voor waarachtig houden. Dan krijg je te geloven. Dat Christus dat nou gedaan heeft om de zondaren zalig te maken. En zeg je dan, van welke ik de voornaamste ben, ook voor mij, ook voor mij. Voor de grootste der zondaren is hij arm geworden. Opdat gij, door zijn armoede rijk zoud worden. Dan ben je schatrijk. Dan heb je een schat in de hemel. En wie daar iets van proeven en smaken mag op de aarde, die kan heel de wereld gestolen worden. En zegt hij, neem het maar mee, ik hoef het niet. Het smaakt me niets. Want ik heb Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Ik heb Jezus verkoren. En dat smaakt me zo zoet en zo dierbaar. Daar heb ik zoveel smaak in gekregen. De liefde Gods in Christus. En de vrede met God door Christus. En de blijdschap in God door Christus. Dat is zoveel, dat is zoveel. Dan mag de kerk heilig vergenoegd zijn met dat deel. En het is nog maar een beginsel. Het is nog maar een beginsel van de eeuwige vreugde en de genieting. Waar dat volk nou krijgt, de eeuwige zaligheid en het leven tot een eeuwigheid, gemeente. Als dat zo is vanmiddag, dan zeg je met Asaf, dien heb ik nevens u in de hemel. Nevens u lust mij ook niets. Niets op deze aarde. Of gelijk een van de ouden gezegd heeft, liever één kus van Jezus' mand en al die zwarte grond kan me gestolen worden. Eén kus van Jezus' mand. Nevens hem niets in de hemel. En nevens hem ook niets op deze aarde. Amen. Eindigen wij met dankzij. Heer, zo hebt u geschonken dat we ook aan de middag van deze nieuwe dag nog een ogenblik onder het woord mochten verkeren. Ach Heere, dat het woord toch ook ons ten voordeel mag zijn. Dat er nou zo'n arme, zo'n bekommerde, zo'n ontwaakte ziel mag zijn in ons midden. Die er niet bij kan, maar waar hij nu naderbij gekomen is. Waar hij dichterbij gekomen is. Och, zou het een wonder zijn. Om hem te zien in zijn schoonheid, de allerschoonste van alle mensenkinderen, op wiens lippen genade ligt uitgestort voor de grootste der zondaren. O Heere, wil dat toepassen, wil de stille naprediker zijn van uw woord, door verzoening over het onze, zegen het uwe, uit genade. Amen. De slotzang is 73, vers 14. Die ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. 73, vers 14. met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.